Gemeente, je zoekt je jas en je hebt hem aan. U kent dat wel. Je zoekt iets wat heel ver weg is en het is heel dichtbij. Je zoekt God heel ver weg. Nu is heel dichtbij. Je zoekt je jas. Je hebt hem aan. U kent dat wel. Paulus is hier in Athene op zoek naar mensen die God zoeken. Om hen voor eens en voor altijd te zeggen dat God hen zoekt. Zoekt Paulus mensen die God zoeken? Nou, dan kun je lang zoeken in zo'n stad als Athene, zeg. Dan kun je lang zoeken hoor. Oh nee, die waren er zat. Plenty. Meer dan genoeg. Veel meer dan je zou denken. Zo'n heidense stad. Ja. Maar als God dan vandaag mensen zou zoeken die God zoeken. Dan zal hij er toch niet veel vinden. Denkt u ook niet? Zeker niet in een stad als Rotterdam. Oh nee, die zijn er zat. Die zijn er plenty. Die zijn er veel meer dan u denkt. Mensen die God zoeken. Maar dan moet je niet zoeken via een enquête. Weet u wel, zo zakelijk en zo clean. Met die formele antwoorden. Maar dan moet je zoeken zoals Paulus hier zoekt in deze heidense stad, namelijk bewogen. Bewogen. Dat is niet hetzelfde als liever of lieverig. Dat is heel wat anders. Bewogen. Immers er staat, zijn geest werd ontstoken, geprikkeld, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij heeft een rondje stad gemaakt, sightseeing in de stad Athene, en begint te kriebelen hier van binnen. Hij wordt geprikkeld, zeg maar geïrriteerd. Als je ziet dat de stad zo zeer afgodisch is. Ja. Komt dat nog voor vandaag bij een dagje Amsterdam bijvoorbeeld? Interessante stad, ja. Nou, ik was er 6 weken geleden weer. Nou, lang geleden.
Het is zijn geweest.
In de Noorderkerk en de Jordaan. En ja, ik dacht toch niets gewend te zijn in Rotterdam. Maar ik ben er angstig van. Zie je iets in de lucht van om eng van te worden. Eng. Ja. Komt dat nog voor dat je een beetje echter van slag raakt als je door Rotterdam loopt? Ziende hoezeer afgodisch Rotterdam is. We kwamen als de Kuip te net. Een vrouw zegt, het zou een kerk moeten zijn. Ik zei, ja kind, dat is wat. Kuip en kerk. Jongen, jongen, jongen. Duizenden. Die zonder God hun heil zoeken op zondag. Raakt het ons nog? ziende hoe zeer afgodisch de stad geworden is. Het is maar een vraag. Het is de vraag. Ondertussen ziet Paulus bij zijn wandeling door de stad heel veel heiligdommen. Zoveel een rijke schakering. Naast de synagoge, die was er ook al. En al die heiligdommen de revue passeren, dan ziet hij ook nog een keer een altaar met een bepaald opschrift voor de onbekende God. Ja, je zou er maar eentje vergeten, zeg. Stel je voor. Tjongejonge, denkt hij. Het is wat. En dan komt het een duur waar hij wezen wil. Op Areopagus. Een soort praatplein. Beter vergelijken met Hyde Park in Londen. Waar je een corners, speakers corner hebt. Een sprekershoekje waar je zeggen mag wat je wil. Waar altijd mensen zijn die naar je staan te luisteren. De Areopagus. Een praatplein of noem het maar een hangplek. Voor wijze mensen. En voor eigenwijze mensen. Maar dat is meestal hetzelfde. Mensen die kennelijk verstand hebben van God. Je zou vandaag zeggen betrokken mensen. Echt betrokken mensen, zeg. Die vindt hij daar. En Paulus raakt al heel gauw in gesprek met ze. En dan begint hij maar gelijk van zich af te timmeren en zegt: jullie zijn we toch een stelletje heidenen, zeg. Niet te geloven. Nee, hij zegt: ik zie dat u alleszins godsdienstig bent. Vriendelijk, hè? Komt heel dichtbij. Hij beledigt ze niet. Maar ik merk dat u alleszins godsdienstig bent. Het lijkt wel een compliment, min of meer. Want u hebt zelfs een altaar voor de onbekende God. U was zo bang dat u er een vergeten zou, dat dat altaar er ook nog een keertje is. Het lijkt alsof hij ze complimenten maakt, toch? Zelfs bent u op zoek naar de onbekende God. En Paulus gaat hem voor eens en voor altijd zeggen dat deze God hen zoekt. En allerlei filosofen beginnen dan met hem te discussiëren. Niet neutraal, want er staat streden met hem. Echt, een beetje hakkepakkerig, weet u wel. Zoals dat vandaag nog volop gebeurt. Op verjaarvisite, of op praatclubjes, of bijbelclubs. Op de manier van, dacht je nou werkelijk dat God alleen de kerk is? Tuurlijk niet, wees een beetje nuchter. God is ook buiten de kerk te vinden, hoor. En dacht jij nou echt dat God alleen het christendom is? Hij is ook best wel een beetje in de islam, hoor. En alle andere godsdiensten, hoor. Er is best wel iets van God ook in alle andere godsdiensten aanwezig. Dacht je nou dat... Op die manier, weet u wel. Kom nou, gebruik je verstand. Wees een beetje nuchter alsjeblieft. En Paulus, hoe reageert hij dan? Nou, hij zegt dan niet... De Nisseldom. Nee, hij beledigt niet. Heel belangrijk. Hij beledigt niet. Hij gaat naast die mensen. Vlak naast. Hij brengt geen tweedeling aan. Op de manier van ik hier en jullie daar. En graag een beetje afstand. Een beetje distantie. Want je snapt van ik ben beter dan jullie. Ik ben christen en jullie zijn maar een stelletje domme heidenen. Graag een beetje afstand. Nee, dat zegt hij niet. Hij staat vlak naast. Misschien toch nog maar eens een keer gezegd. In Rotterdam gemeente. Zonder deze houding kom je als evangelisatie nergens. Nergens. Dat is een les die je van Paulus kan leren hier. Hij staat vlak naast. Beledigt niet, irriteert niet, kwetst niet, gaat naast staan. Solidair heet dat vandaag dan toch?
Nou ja, wat mij betreft.
En dan begint Paulus bij God, die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, nietwaar? En je ziet die wijsgeerde knikken, ja, natuurlijk, dat is zo. Heb u gelijk in, zijn we het u eens, ja. God heeft alle dingen gemaakt. En die doelloos, alles heeft een zin, dat weten jullie toch ook wel. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze misschien tastend zouden mogen vinden. En ze knikken, ja, natuurlijk, klopt wel, Paulus, ja, zijn we het met u eens. Eigenlijk zegt Paulus met zoveel woorden, zit een zoekplaatje in de schepping, een zoekopdracht. Als je goed kijkt naar de schepping, dan kun je daaruit God leren kennen, min of meer toch wel, de maker van alles. Ja, dat zijn ze met hem eens, ja, zeker, klopt. Eigenlijk zie je dat Paulus hier min of meer al verwijst naar wat vandaag de dag geen idee, weet u wel. Intelligence design. Intelligent design. Er zit iets doelmatigs in de schepping. Let er eens op. Biologen zullen het toegeven. Er zit een bepaald verstand, intelligentie achter de schepping. Ja toch, zegt Paulus tegen die wijsgeer. Ja, knikken ze. Ja, heb je gelijk in. Ja, zeker hoor. Klopt. Zoekopdracht in de schepping. Ja, de oerknal verknalt dit natuurlijk. Maar het komt wel terug. In het zogenaamde ietsisme. Als mensen zeggen, ja, of God bestaat, dat weet ik niet hoor. Maar ja, misschien dat het toch wel iets is ergens. Ja, in de verte misschien toch wel, ja. Ja, op die manier. Dan komt dat terug. Het zoekplaatje, de schepping. En Paulus loopt bij die mensen aan. En hij zegt, ja, gelijk hebt u hoor. In hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, ja, solidair met ze. Hij knoopt aan bij wat hun filosofen zeggen. En hij zegt niet van, dat zijn een stelletje hij, daar moet ik niks van hebben. Nee, wij, inderdaad, klopt hoor, wat u zegt. En hij onderbouwt dat met een citaat van een van hun eigen dichters. En hij citeert met instemming, want we zijn ook van zijn geslacht. Hij kent hun literatuur. Hij kent hun taal. Enorm belangrijk, gemeente. De taal te kennen van de eigen tijdse mensen vandaag. En hun literatuur te kennen. Om te weten wie ze zijn. En hoe ze zijn. En hoe ze zich uitspreken over God. En wat ze niet zeggen van God. Paulus citeert zonder meer hun eigen literatoren. En hij gaat daarbij zo ver mogelijk. Hij zegt, wij, ons, om hen voor eens en voor altijd te zeggen dat God hen zoekt, ons zoekt.
Jawel, een altaar voor de onbekende God.
Deze die gij niet kennende dient. Weer dat positieve. Hij zegt niet, je kent die God niet en je moet niet denken dat je hem dient hoor. Dat is alleen maar frustratie. Dat is alleen maar één grote vergissing, een fatale vergissing. Echt hoor. Zegt hij niet. Deze God die gij niet kennende dient positief. Dat is mogelijk hè. Eerlijk gezegd, gemeente, stond ik verrast van toen ik hiermee bezig was, een week geleden. Dat Paulus zo positief aanknoopt bij de mensen van zijn tijd. Deze God die gij niet kennende dient. Je zoekt je jas en je hebt hem aan. U kent dat wel. Soms zoek je iets ver weg en het is heel dichtbij. Soms zoek je God heel ver weg en hij is heel dichtbij. Nogmaals, ik denk aan het ietsisme vandaag.
Zoveel mensen vandaag die zeggen, er moet toch wel iets zijn, maar ik weet niet precies wat en waar ik die God moet vinden. Maar in de verte, heel in de verte, moet er toch wel een God zijn, hoor. Iets misschien wel. Hoe je het dan ook noemen wilt. Ja, heel ver weg. En hij is heel dichtbij, zegt Paulus. Maar weet je, zegt Paulus, dat die God, die onbekende God, voor jullie verborgen blijft. Dat je niet weet wie die is, eigenlijk. Dat ligt niet aan die God, maar dat ligt aan ons. Hij is niet ver van ieder van ons. Deze die gij niet kennende dient, verkondig ik u. Hé, hey, ik u. Ik u. Nou, niet meer ons en wij, maar ik u. Waar ontstaat dat? Bij de verkondiging. Dan ontstaat de distantie, de afstand. Hij gaat heel ver mee. Wij, ons, ja, solidair, lieve beste mensen, lieve beste gemeente, dat is een opdracht, hoor. Solidair zijn met de postmoderne mens vandaag. Je identificeren met ze, je vereenzelvigen met ze. Zodat ze nergens het idee krijgen, die staat boven me. Zeker beter dan ik. Zeker heiliger dan ik. Nergens geeft hij die indruk. Wij, ons en het ik, u, komt met de verkondiging. Ja, dat kan niet anders. Dan ontstaat er inderdaad afstand. De kloof, de brug, nog niet. En die kloof die er nu ontstaat door de verkondiging, die kan alleen maar overbrugd worden in de bekering. En dat woord gaat hier nu heel wezenlijk vallen. Hoezo bekering? Wel, Paulus zegt, jullie zoeken alle macht, met alle man, God, en je doet wat je kan. Bijna zou hij zeggen, gecomplimenteerd hoor, en gefeliciteerd, dat je zo je best doet. Dat lijkt erop. Maar nu draait hij om, 180 graden, en zegt met zoveel woorden, eigenlijk één grote fatale vergissing. Dat je denkt dat je God zoekt. Want die God zoekt ons. Hij is niet ver van ieder van ons. Ja, dat is bekering. Dat is wat het Nieuwe Testament noemde metanoia. Verandering van gemoed. Vanuit een totaal andere insteek de dingen benaderen. Dan je gewend bent van nature. Verkondig ik u. En als we nou gaan zeggen, wij, ons, dan zal het zijn door die bekering heen. Die omslag van 180 graden. Dat jullie zien dat je zoeken van God één grote illusie is. Die uitloopt op een desillusie. Omdat die God die je zoekt, ons zoekt. Deze God, die gij niet kennende dient, verkondig ik u. En verkondig nu alle mensen dat ze zich bekeren. Het geldt dus blijkbaar ook voor ons, die bekering. Die omslag van 180 graden. Ons zoeken van God. Kort.
Lieve mensen, hij zoekt u. Hij is niet ver van ons, in ieder van ons. Je zoekt je jas en je hebt hem aan. Ik had vorige week nog, stap uit de auto, ergens gepreekt te hebben, in de garage. Zegt die mevrouw, ik heb mijn jas laten liggen in die kerk. Ze zegt, je hebt hem over je arm. Ja, als je oud wordt, er ondertussen. Je zoekt je jas en je hebt hem aan. Je zoekt God heel ver weg en hij is heel dichtbij. Ook in de kerk. Juist in de kerk. Er wordt wat gezocht naar God in de kerk. Dat is toch goed? Ja, in de vrezen des Heren. Zoek de Heer en leef. Wie zijn aangezicht vroeg zoeken zullen vinden. Ja, in de vrezen des Heren. Maar waar is die dan? Vandaag. De vrezen des Heren. En daarbuiten wordt God gezocht op verstandelijke wijze. Griekse wijze. Een heidense wijze. Dat is niet waar. Ja. Zo gezien, gemeente, is het in de kerk vandaag. Ik beperk me tot Nederland. Niets minder afgodisch dan in Athene toen. Misschien wel meer. Misschien wel meer. Want er wordt wat gefilosofeerd en gediscussieerd en geredeneerd over God. Totdat we niks meer van God weten. Maar dat God verborgen blijft voor zoveel van ons. Ligt niet aan God. We komen vaak niet verder dan een zoeken en een tasten om hem te vinden. En je denkt, ik ben er nu bijna en toch net nog niet. En dat is eigenlijk niet meer dan wat Paulus hier noemt het zoekplaatje in de schepping. Dat is met de schepping gegeven. Het scheppingsmatige zoeken van God. En doorgaans komt het niet verder dan dat. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. U bedoelt niet ver van de echte gelovigen. Staat er niet. U bedoelt niet ver van de kinderen van God. Dat moeten we niet te vaak zeggen in de kerk. De Bijbel noemt het heel summier. Kinderen van God. Johannes' evangelie. De brief van Johannes, meer niet. Maar u bedoelt dat toch dat God niet ver is van de gelovigen. Of wat mij betreft van de uitverkorenen. Dat God van niet ver van hen vandaan is. Dat bedoelt u zeker? Nee. Staat er niet. Niet ver van ieder. Ieder. Van ons. Laat staan wat er staat. Kijk, zegt Paulus, dat zien jullie toch met me eens, hè? Om te beginnen, dat God de wereld gemaakt heeft. Ja, toch? Ja, ze knikken opnieuw. Ja, dat zijn we met u eens. En inderdaad, dan moet je beginnen bij de schepping. Genesis. Weet u wel, in het begin schiep God. En dan zeg je tegelijkertijd dat hij niet ver is van ieder van ons. Want Adam en Eva, die konden God ervaren als heel dichtbij via het ruisen van de wind. Ja toch? Niet ver van ieder van ons. De stem van God aan de wind des daags. Het is heerlijk om zo'n wandeling door een bos te maken. De stem van God horen en het bewegen van de blaadjes. Het ruisen van de wind. Zo was het in het begin. Zo dichtbij was God. Maar ja, dan krijg je de zonde van, nietwaar? Ja, nou goed. En dan tegelijkertijd laat God opnieuw weten dat hij niet ver is van ieder van ons. Onmiddellijk komt hij: Adam, waar ben je? Direct is hij erbij om te zeggen dat hij ons zoekt. Opnieuw. En zo zingen we Psalm 139. Dat is een scheppingsmatige psalm. Die mag niet alleen betrekken op de echte gelovigen. Kijk uit daarmee. Een scheppingsmatige psalm. Waar het gaat over het ontstaan van leven, weet je wel, ook in de moederschoot. En die psalm wordt gezegd: gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijn al mijn wegen gewend. Gij bezet mij van achter en van voren. Gij legt uw hand op mij. Gij hebt in de moederschoot mij met uw hand bedekt. Ja, dat is wel heel dichtbij. Inderdaad. Bij ieder van ons. Dat is wat? Nou, dat bedoelt Paulus hier. Zo dichtbij is God. Bij ieder van ons. Matthew Henry, een bekende Puriteinse commentator, zegt dan ook: altijd is zijn oog op ons gericht. En dat bedoelt echt niet alleen de echte gelovigen, maar iedere mens. En hij kent ons beter dan onszelf kennen. Nogmaals, vandaar dat scheppingsmatige zoeken en tasten of hem zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Om ons voor eens en voor altijd te zeggen dat hij ons zoekt. Maar lieve gemeente, als Paulus vandaag in de kerk van Nederland was, en dat is hij, de bediening van het woord, zou zijn geest in hem geprikkeld worden, ziende dat de kerk vandaag zo zeer afgodisch is. Hoezo? Wel, het Griekse intellectualisme, verstandelijk denken, heeft beslag gelegd op de kerk. Het Griekse verstandelijke denken, de intellectuele benadering, heeft de kerk goeddeels in beslag genomen. De kerk in het Westen. Herkent u dat? Voor ingewijden, vooral sinds de verlichting, eind 17e eeuw, begin 18e eeuw, toen de ratio het verstand op de troon kwam. Vanaf dat moment is de kerk in het Westen bijna totaal in beslag genomen door het Griekse, heidense, intellectuele, verstandsmatige denken. We menen alles verstandelijk te kunnen benaderen. Ook God. Ook God. Ook God. En we menen dat God woont in de vele heiligdommen van onze dogma's, in onze denkschema's. bijvoorbeeld het dogma van de menselijke verlorenheid.
Ja, daar is God in.
En ook heb je geen genade, kun je toch over praten, kun je toch over redeneren, kun je toch over discussiëren. En zo menen we grip op God te hebben in dat dogma, in dat heiligdom van dat dogma. En God te kunnen manipuleren. Zoals wij willen. En u weet, ik houd van dogma's. Ik houd van de gereformeerde theologie.
En houd van belijnd dogmatisch denken. Maar denk niet dat je God kan opsluiten in het heiligdom van een dogma.
Nog een voorbeeld. Het zal alles genade zijn, hoor. Sola gratia, denk er van. Alleen genade. En dat kun je zeggen. En dat kun je redeneren. Zonder dat je genade zelf kent.
Dan meen je God te kunnen opsluiten in het heiligdom van dat dogma. En hem zo naar je hand te zetten.
Maar, zegt Paulus, deze God woont niet in heiligdommen.
Hij woont niet in heiligdommen met handen gemaakt. Of met je handige verstand gemaakt. Als je God opsluit in denkbeelden, zo zal het zijn en zo is God en zo is God. God woont niet in heiligdom met handen gemaakt. Of met je handige verstand gemaakt.
En zegt Paulus, zei je toch een stelletje. Nou ja, vul maar in. Wat zei je toch een stelletje? Sufferts en zo. Nee, zegt hij niet.
Ik bemerk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent.
Blijft u man beleefd, hè? Blijft u man vriendelijk, hè?
Blijft u dicht bij die mensen staan, hè? Hij stoot ze niet af.
Onnodig. Maar ondertussen. Ondertussen.
Maar de God die de wereld gemaakt heeft, zegt hij, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Of met je handige verstand gemaakt. In vorm van dogma's en denkbeelden. Echt niet. Afgodendienaars willen God in denkbeelden vangen vandaag. Ook gereformeerde afgodendienaars. Zo houden we op een afstand. Dan krijg je die afstandelijkheid. En die losstandgemeente. Hoewel hij niet ver is. Van ieder van ons. Om in de waarachtige bekering voor eens en voor altijd te zeggen. Dat God ons zoekt.
Ja, dat is bekering, hoor.
Als het verstandsmatige benaderen van God, het verstandelijke denken over God, het verstandelijke zoeken van God,
op een zijspoor wordt gezet. Ik leid nergens toe.
In ieder geval niet tot God. Dat is bekering. Dat is bekering. Als daar dwars doorheen komt. God zoekt ons.
Ja, maar. Calvinisme houdt toch van denken.
Kijk uit. Ook Calvin zegt hier dat God niet behoeft gezocht te worden langs lange omwegen en op een moeitevolle weg
tegen de Romeinse kerk.
Omdat, zegt Calvijn, een ieder hem in zichzelf kan ontdekken, indien hij moet maar oplettend wil zijn.
In zichzelf kan ontdekken, indien hij maar oplettend wil zijn, zegt Calvijn.
Je zoekt je jas,
Je hebt hem. Je kent dat wel. We zoeken God. Hij is niet ver van ons. Lieve gemeente, dat vraagt bekering. Van ons allemaal. Eén keer en steeds weer. Hoezo? Via het wonder van de opstanding van Jezus. Weet je, zegt Paulus, er komt een dag die God beschikt heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zal. En hij zal dat doen door een man die hij uit de doden opgewekt heeft.
Nee, zeggen ze. Ja, dat kan niet.
Een man uit de doden opgewekt, dat kan niet. Met hun verstand kunnen ze er echt niet bij. De Grieken. Toch? Wat zegt Paulus dat trouwens heel merkwaardig. Door een man. Hij zegt niet Jezus Christus. Door een man. Die God uit de doden opgewekt heeft. Hij sluit wel aan bij de Petrusrede, Handelingen 2, waar gesproken wordt van Jezus de Nazarener, een man van de God. Dat van God laat hij nog weg zelfs. Door een man die God de doden opgewekt heeft, een mens. En nou snappen de Grieken het niet meer. Ze zijn heel keen. En ze houden van denken en van discussiëren, van redeneren en van theologiseren. Maar een mens, een man? Nee. Een godenzoon. Teruggebracht uit het dodenrijk. Ja, dat kennen ze. De mythologie. Maar een mens? Nee. Nee. En sommigen spotten. En sommigen geloofden. Daar heb je het nou. De scheiding die er straks zal zijn door die man, voltrekt zich hier en nu. Waar? Waar het verstandelijk denken op non-actief wordt gezet. Je moet gaan leven van het wonder. Waar je bekeerd wordt in het wonder van de opstanding van Christus. En daar zul je aan de lijve van je ziel ondervinden dat God u zoekt, jou zoekt. In het wonder van de verzoening van de zonde door Jezus. Hij in mijn plaats. Hij in mijn plaats. En waar de zonde weggedaan wordt, gaat de dood ook weg. En dan staat hij op. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Ik leef en gij zult leven. Lieve gemeente, dat is toch even een omslag, niet minder dan waarachtige bekering om dat te horen in je ziel. Met allen zoeken ging God voorbij. Stond hem in de weg. Want hij zocht mij. Verrassenderwijs. Mijn zonden verzoend. De bloed van een ander, van Christus. Uit genade. Ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Ik hou van theologie. Maar hier kan ik niet bij. Rein om Jezus. Je bent mijn kind. Wegen dit kind. En hij leeft. En jij zal leven. Hij weet wonderen. Hij weet wonderen. En hier voltrekt zich de scheiding. Wij zoeken God op allerlei manieren. Ook in de kerk. Juist in de kerk. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. omdat God ons zoekt. De bediening der verzoening. Lieve gemeente, leef van dit wonder. Dan gaat het kruis door je verstandelijk denken. Een voorbeeld, Saulus van Tars. Een fariseer uit de farisee. Die man zocht God. Oh. Wat zocht die man God, zeg? Terwijl hij heel dichtbij was. Hoe dan? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het was het afgelopen. 3 dagen niet gegeten of gedronken. Toch? Dan schrik je je dood om zo te gaan leven. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Komt hij dichtbij? Dat we gaan leven uit genade. Dat snap ik niet hoor. Het verstand laat na de ware grond van het welden op te maken, echt. Ik zei, dan gaan we leven. Van het wonder, van de opstanding van Christus. Hij zoekt ons in zijn zoon. Ik vind het mooiste voorbeeld altijd nog van de goede herder, dat schaap, weet u wel. Hij zocht tot hij het vond. En hij zei nu op een afstand van 10 meter, waar kom eens hier, stout schaap dat je bent. En hij gaat de laatste meters, de laatste centimeters. Dan bacht hij zich voorover en dan zegt hij, geef nou zijn pootje. Dat zegt hij ook niet. Nee. Pak het op. Let op zijn schouder. Het kopje dicht bij zijn hart. Hier heb je het geheim van de verzoening. Het is mij goed nabij God te zijn, omdat hij mij zocht en mij steeds weer opzoekt. Kijk, je zoekt je jas en je hebt hem aan. Je zoekt God en hij is niet ver van je. Om ons voor eens en voor altijd te zeggen dat God ons zoekt. Want, zegt Paulus, zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Met Christus bekleed. Is dat de inhoud van de kinderdoop? En de volwassen doop. Ja, wat dacht u? Zoveel als gij gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Met Christus bekleed. Met de mantel der gerechtigheid. Je zoekt je jas. En je had hem aan. Ik vraag niet, begrijp je dat? Maar geloof je dat? Uit genade. Uitgenade. Augustinus zegt, niemand is zo dicht bij ons als God. Dichterbij dan je man, je vrouw, je kind. Niemand dan God. Ik las een boekje van Wilhelm Busch kort geleden. Dat heet Jezus onze bestemming. Misschien kent u het wel, met de evangelisatie. Het is een Duitse evangelist, overleden inmiddels. Wat een prachtig boekje. Hij was werkzaam in het Duitse Rijnland. En dan schrijft hij: God is zo dichtbij, maar in een andere dimensie. En dan zegt hij: weet je wel, op school, dan leer je de oppervlakte berekenen met lengte maal breedte. Lengte keer breedte is oppervlakte. Maar blijven daarbij, dat is wel een beetje oppervlakkig. Horizontaal. Hoe betrek ik de verticale lijn erbij? Nou, zegt hij, dat heb je op school geleerd. Lengte maal breedte maal hoogte. En met inhoud. Toch? Er is meer tussen hemel en aarde dan wij denken. En dan betrekt Wilhelm Busch tot op wat Paulus noemt de lengte, de breedte, de hoogte van de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. En daar in die andere dimensie is Christus vlak naast. Lieve gemeente, de opgestaande Christus staat vlak naast u. Achter u, vlak voor u. Psalm 139 christologisch ingevuld. Sta vlak voor u. Je kunt geen kant op. Je valt voor hem of je valt over hem. Niet ver van ieder van ons, zo dichtbij. Je dacht dat je hem zocht. Dat dacht je, Grieks. Maar hij zocht u. Denk aan Maria Magdalena in de grachttuin. Ze zocht Jezus. Is zo vlak naast haar. Maria. Rabboni. Dit. Lieve gemeente, zo dood en zo dood als u bent, laat u meenemen. Door zijn opzoekende liefde. Dan mag je van leven. En dan mag het nog een stapje dichterbij komen. En dat is doorslaggevend. Niet ver van ieder van ons. Zo dichtbij. Voor je, achter je. Je valt voor hem of je valt over hem. Maar het kan nog een stapje dichterbij. En dat zal doorslaggevend zijn op de oordeelsdag. Dat, dit. Hij in mij. En ik in hem. Heb je de taal van het hoge lied der liefde. Het geheim. Het wonder. Van de verzoening. Ik in hem en hij in mij. En dichterbij kan echt niet. Amen.